Lekker. Hij zou zijn loopbaan lopen. Hij zegt, wat zal er van ons geworden? En inderdaad, de heer zegt tot hem, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat ook gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En mijn commentaar kan altijd kort zijn. Het waren 12 discipelen, meer dan 12 tronen hadden ze dus ook niet nodig. En de heer zegt, nee, die zijn er ook voor iedereen, dus. En ze zouden met hem heersen over Israël. Maar waar deze discipelen niet alleen eerstelingen zouden zijn van de gemeente als zodanig, maar bovendien ook waar deze discipelen een type, een beeld zijn van de gemeente, dat blijkt duidelijk, in elk geval uit het Johannes-evangelie, maar hier in andere evangelie net zo goed. Daar worden deze uitspraken dus gedaan aan het adres niet alleen maar van deze 12 discipelen, maar aan alle gelovigen. Dat wil zeggen, aan heel de gemeente, want daar komt het op neer. Er staat ook duidelijk bij, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. Maar als men hem gevolgd is in de wedergeboorte, dan betekent het dat men deel uitmaakt van de gemeente uiteraard. Men kan alleen de Heer volgen in de wedergeboorte nadat hij zelf wedergeboren is en dus na zijn dood en opstanding uit de dood. En sindsdien geldt deze belofte aan de discipelen, maar daarmee geldt het meteen aan alle gelovigen vanzelfsprekend. Aan heel de gemeente dus. Trouwens, wij vinden een merkwaardige vermenigvuldiging van deze 12 in Openbaring, want daar vinden we de gemeente uitgebeeld in 24 oudsten. Nou zijn er niet 12, maar ineens 24 oudsten zittend op tronen en dragende kronen. Misschien hebben we het er nog over, maar vanavond denk ik niet. Maar ze zijn een beeld van de gemeente. Het is alleen een dubbel aantal. Hetgeen ons niet hoeft te verrassen, want als het gaat om tronen, heerschappij, gaat het om het eerstgeboorterecht. En bij eerstgeboorterecht is nou eenmaal versprake van verdubbeling van de erfenis. Een dubbel deel immers. Het wordt daarvoor gesteld in het getal 24. Zo vreemd is het niet, maar we schuiven dat maar even vooruit. Maar de heer voegt er wat aan toe. Het is namelijk niet zomaar een vanzelfsprekende zaak. Het is ook niet wat gerealiseerd zou worden zo zonder meer aan elk wedergeboren mens. Begrijp je me goed? Men zou de heer gevolgd moeten zijn in de wedergeboorte. Men zou dus wedergeboren moeten zijn. Maar bovendien, men zou alles verlaten hebben en men zou de Heer gevolgd zijn. Alles verlaten? Nou, dan ben ik geneigd even een stap terug te doen. Te zeggen, nou ja, voor zover nodig. Maar daarna moet ik toch even verder lezen, toch? Want daar staat, namelijk, vers 29, dit staat natuurlijk en, maar ik lees het meteen al als namelijk, want het is een toelichting op het voorgaande vers. Namelijk, zo wie zal verlaten hebben, wat het maar is. Dat hoeft niet allemaal, hè, denk ik wel eens, hè. Maar misschien ook wel, hangt er vanaf. Maar zo wie verlaten zal hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil. Let op, om mijns naams wil uiteraard. Wanneer men dus wat men hier op aarde heeft verlaat ter wille van de Heer moet ermee gediend zijn. Hetgeen natuurlijk niet altijd het geval is, maar vooruit. Maar wanneer men dat doet, om mijns naams wil, die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven beërven. En dat het niet alleen maar gaat om het ontvangen van eeuwig leven, maar om veel meer, bleek uit het voorgaande vers, waar sprake is van tronen. Dat zit niet noodzakelijk meteen automatisch aan eeuwig leven vast. Maar het mogen ook blijken uit vers 30, maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. En dat heeft inderdaad alles van doen met het eerstgeboorterecht, zoals we dat in het Oude Testament sinds het boek Genesis betrekkelijk regelmatig tegenkomen. Daar gaat het om. De Heer kondigt loon aan voor degenen die hem dienen en daarvoor hier op aarde wellicht wat opgeven. Zij zouden delen namelijk in zijn heerlijkheid en dus wordt gesproken over tronen en bovendien staat er oordelende de 12 geslachten Israëls, waarbij de gedachte is dat de positie van de gemeente niet gelijk is aan die van Israël. En bovendien mogen duidelijk zijn dat de Heer ook niet per definitie over Israël spreekt, of over alle Israëlieten. maar over een categorie die een positie ontvangt boven Israël, dan wel boven de rest van Israël, want zo kun je het ook zeggen. Nou, en dat is nou precies wat de gemeente is, weet je nog, de Raad van Oudsten. Degenen die betrokken zijn in de heerlijkheid van Christus en daardoor een positie hebben in rangorde boven Israël, niettemin toch als behorend tot Israël. Dat kan niet missen, want de Heer zelf, die het hoofd is van de gemeente en boven heel de gemeente staat, maakt deel uit van de gemeente, maar bovendien is hij het hoofd en de eersteling van Israël. En dat is dus ook wat de gemeente is. Hoofd, eersteling, hoe het maar heten mag, oudste van Israël. En dus oordelende de 12 geslachten Israëls. In de zin van hen regerende. Want oordelende, bij oordelen zou men niet automatisch denken aan een definitieve eindafrekening. Dat is het soms wel, maar dat is het lang niet altijd. Hè. Oordelen hebben van doen met wegen. Als een oordeel uitgevoerd wordt, wil zeggen dat een andere weg ingeslagen wordt. Dat is wat het woord betekent. Als je bewijzen wil, als je mijn bewijs wil hebben, ik haal het altijd, nou je kunt het uit vele plaatsen halen, maar ik haal het altijd uit uit Romeinen hoofdstuk 11, een van de laatste versen, waar staat hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen en hoe ondoorzoekelijk zijn wegen. En onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk is uiteraard hetzelfde. En ergo, wegen en oordelen is dus ook hetzelfde. Het zit vast aan de, niet zozeer de Nederlandse, maar wel aan de Griekse betekenis van het woord oordelen. Het wil zeggen een omkeer brengen, een andere weg inslaan enzovoorts. En daarom betekent oordelen in de praktijk gewoon regeren. Een route uitzetten. Besturen, want dat is wat het is. Hè? Want als de weg een bocht moet maken, dan moet je wel aan het stuur draaien. Dus dat is wat het is. Besturen. En dus regeren, heersen of hoe het maar heten mag. En dat wordt hier aan de gemeente als zodanig aangekondigd. Maar daarna neem ik u mee meteen naar Matteüs 25. Dat is een vers wat weliswaar niet rechtstreeks met de gemeente te maken heeft. Zeg het er eerst maar even bij. Maar met Israël in het bijzonder, of met de volkeren in het algemeen daarna. Maar het gaat nou eenmaal om algemene principes. De gedachte is namelijk dat wij als gelovigen zouden delen in de heerlijkheid van Christus, maar dan in de hemel. Maar de gedachte is ook dat de gelovigen in de toekomst, wanneer zij de Heer dienen en naarmate zij de Heer dienen, zullen zij delen in de heerlijkheid van Christus op aarde, namelijk in zijn koninkrijk. Maar ja, dat had ik bij de gemeente ook kunnen zeggen. Namelijk in de hemel, namelijk in zijn koninkrijk. Er is alleen een rangordeverschil, maar het principe is absoluut niet anders. Men zou dat vooral goed begrijpen. Ik heb me er wel eens over verbaasd hoe men toch in een goedwillende kring van aanhangers van de bedelingenleer, zal ik maar zeggen, toch soms hele vreemde ideeën erop nahoudt, alsof Israël anders zou moeten zalig worden dan wij, en alsof Israël op andere wijze loon zou ontvangen, of zelfs in het geheel niet dan wij, of dat wij helemaal niks hoeven te doen omdat wij uit genade leven en zij moeten hard werken, omdat het dan niet meer de bedeling van de genade is. Het zijn allemaal heel, heel naïeve onderscheidingen die gemaakt worden, kennelijk uit de behoefte om onderscheid te maken. Maar men zou het niet maken waar de Bijbel het niet maakt. Ik las laatst zelfs, ik durf niet eens te noemen van wie ik dat las, maar ik las laatst zelfs van iemand die dacht dat Israël straks in de 70ste week van Daniel in ieder geval alsnog onder de wet geplaatst zou worden, opdat het door de wet en door de werken der wet dan alsnog tot geloof zou komen. Dat is natuurlijk volkomen in strijd met dat Christus het einde der wet is voor ieder die gelooft. En dat de dood en opstanding van de Heer Jezus een einde gemaakt heeft aan de wet. En of Israël gelovig is of ongelovig is, heeft daar niks mee van doen. Het is heus niet zo dat als je niet gelooft dat je dan van Gods wegen onder de wet geplaatst bent. Toch? De boodschap die straks gepredikt wordt is echt volkomen dezelfde als nu. Namelijk, men zou geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Het enige verschil is dat men dan niet meer dat eerstgeboorterecht ontvangt, waardoor men in een hemelse positie ontvangt. En als men dan zou vragen, als Israël dan zou vragen, maar is er voor ons dan niet alsnog een erfenis? Dan is het antwoord als dat van Isaac aan Esau, want daar hadden we het vorige keer even over immers. Is, ja, kom maar hier. Maar ze krijgen wat minder. Ook eerst geboorterecht, maar dan op aarde, wat er van over is, in relatie tot de volkeren, enzovoort. De boodschap is hetzelfde, en ook in die dagen, ook in de dagen van de grote verdrukking, en wellicht in de 1000 jaren, geldt hetzelfde beginsel, dat naarmate men de Heer dient, zal men door de Heer beloond worden, want de arbeider is zijn loon waardig. Het zal duidelijk zijn dat dat zeker niet specifiek geldt voor een bedeling der genade. Toch? Maar gewoon in het algemeen, voor het leven onder het nieuwe verbond, de beginselen van dat verbond en het koninkrijk van Christus. Wel nu, wij lezen dan in verband met Israël en de volkeren in de toekomst, in Matthäus 25, dat de Heer zal, dat de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, vers 31 van hoofdstuk 25. En hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, dat is gewoon zijn koninklijke troon. In dit geval gaat het dan al over de aarde en al niet meer over de hemel. En dan staat er, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden, niet noodzakelijk op één dag. Ik denk dat het betrekking heeft op de gehele periode van de grote verdrukking, of zelfs op de gehele volgende bedeling, dat wil zeggen de bedeling van de volheid der tijden. Maar vooruit, voor hem zullen al de volken vergaderd worden, zal hij beginnen met Israël, maar vooruit, dat is hier ook al eerder genoemd. En dan staat er, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dat is ook al eerder genoemd in hoofdstuk 24 namelijk. Want daar had je twee categorieën. Eén was, zouden twee op de akker zijn en de een wordt weggenomen en de ander wordt gelaten. Dat is precies hetzelfde als het scheiden van de schapen en de bokken. Alleen, dit is beeldspraak natuurlijk. Hier. Maar het gaat om hetzelfde beginsel. Het heeft van doen met de wederkomst van Christus die een oordeel zal brengen over de levende mensheid, waarbij gelovigen zijn koninkrijk zouden binnengaan en ongelovigen niet. Maar het gaat hier een stap verder. Dat is bijna altijd zo. Het gaat een stap verder. Namelijk, als dan, of vers 33, hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, dat zijn degenen die zijn stem gehoord hebben en hem gevolgd hebben, uiteraard, gelovigen, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is sinds van de nederwerping der wereld. Dat is natuurlijk op grond van geloof, dat nog anders zeggen, het is natuurlijk op grond van geloof dat men het koninkrijk ingaat, en dat zou beschreven kunnen worden als een erfenis, omdat het de vervulling is van de oud-testamentische belofte, zoals gezegd. Maar toch gaat het hier meteen een stap verder, want er staat meteen, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. En ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, zijn rechtvaardigen dus, hè? Gelovigen. Gerechtvaardigd uit het geloof. Maar die zullen zeggen, wanneer was dat dan dat we dat gedaan hebben? En dan zal de koning antwoorden, vers 40, en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. En de gedachte is dus dat men meteen ook loon ontvangt voor de dienst die men aan de Heer verricht heeft. En zoals gezegd, in de Bijbel worden die dingen gewoonlijk in één adem gezegd, omdat het niet een optie is voor ons. Dat wil zeggen, de bedoeling is niet dat wij eerst komen tot geloof en daarna alsnog eens een keer kiezen om de Heer ook daadwerkelijk te dienen. De bedoeling is namelijk dat het allemaal in één keer gebeurt. Wij komen tot geloof en ik gebruik met opzet dan het klassieke jargon, klassiek evangelisch jargon. Wij komen tot geloof en geven dus onze levens aan de Heer Jezus Christus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan worden wij zijn eigendom, is ook zo'n uitdrukking. Precies, dat is wat het is. Sommigen realiseren zich dat weliswaar niet, maar dat is wel wat het is. En daarna kan men altijd nog zeggen, nou ja, dat toch maar liever niet. Ik vind het wel mooi om eeuwig leven te ontvangen, maar als dat me nou de rest van mijn leven kost in de praktijk, dat kost me toch wat te veel. En sommige leven zo. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was alles in één keer, uiteraard. Niet alleen keuze om in hem te geloven, maar dus ook de keuze om hem te dienen, met alle consequenties daarvan. En daarom vind je dat in dit soort schriftgedeelten ook in één adem genoemd. Het onderscheid wordt niet gemaakt. Het is er wel. En soms wordt het even gemaakt, worden we eraan herinnerd wat de consequenties zijn van het feit dat wij kinderen God zijn. Maar goed, maar normaal is de keuze deze. In één keer namelijk hem dienen en dan niet alleen het koninkrijk ingaan, maar daadwerkelijk ook dat koninkrijk beërven, was de bedoeling. Zie. Nou goed, daarna zal ik u noemen schrift plaatsen die zo zonder meer rechtstreeks op de gemeente van toepassing zijn. En omdat ik toch in de buurt kom, noem ik toch nog maar weer even Romeinen 8 vers 17. We hebben gesproken over die heerlijkheid daar, die daar genoemd werd natuurlijk. We hebben ook daar vastgesteld dat het gaat om een heerlijkheid niet die wij pas in de toekomst zullen ontvangen, maar om een heerlijkheid die pas in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. In Romeinen 8. Maar daar staat die uitdrukking natuurlijk in vers 17 van: indien wij kinderen zijn, niet, dan moet je alsnog kiezen om ook erfgenaam te kunnen worden. Maar gewoon als dat zo is, zit er van alles aan vast. Indien wij kinderen God zijn, zo zijn we erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. Maar wat erft Christus van God? De koninkrijk. Op grond van geloof alleen. Ik heb het deze keer nagevraagd aan Jacobus. En Jacobus, nee, niet geloof alleen, maar ook uitwerken, precies zoals hij het ook zegt. Ook uitwerken. Dat wil zeggen, het is een levend en actief geloof gebleken, enzovoorts. En daarvoor ontvangt men inderdaad dat loon. Dat geldt voor de Heer Jezus in het bijzonder, uiteraard. Hè? Alleen voor degene die wat dieper in de dingen doordringen, kun je gewoon zeggen, nou ja, het was dus geloof alleen. En niks dan dat. Het was geloof. Met alle consequenties van die, maar die consequenties, dat zijn uiteraard de werken die daaruit voortvloeien. En het lopen van de loopbaan, en zo verder. Die loopbaan die de Heer dus ook inderdaad zelf gelopen heeft. En waar wij al even, al een keer eerder bij stil hebben gestaan. Maar wij zijn erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. En wij erven dus dat koninkrijk, en dat staat er ook, zo wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En daar vind je precies dezelfde gedachte. Het is niet automatisch op grond van dat wij kinderen God zijn geworden. Maar het een en ander ontvangen wij voor een leven als kind van God en voor een wandel, het evangelie, dan wel onze roeping, dan wel Gode waardig. Want zo luiden die uitdrukkingen op andere plaatsen. En daarna sla ik om naar de eerste Korinthebrief. Hoofdstuk 6. Wat ik al even heb aangehaald, ook een keer eerder, vers 2 en vers 3. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Waaruit maar weer blijkt dat inderdaad de uitspraak in Matthäus 19 gedaan aan de discipelen over die 12 tronen enzovoorts en over die heerlijkheid, dat het wel, die uitspraak wel degelijk op heel de gemeente van toepassing is. Want hier staat gewoon, weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen, en de uitdrukking hier snijdt alleen hout als die van toepassing is op de Korintiërs zelf. Dat is het argument van Paulus. Weet gij niet dat gij, nou ja, niet als je zo doorgaat, maar je bent er wel toe geroepen overigens, dat de heiligen de wereld oordelen zullen, en daarna weet je niet dat wij de engelen oordelen zullen. Voor alle duidelijkheid, de wereld oordelen, dat zou nog gezegd kunnen worden tot Israël, Israëlieten. Omdat die een positie ontvangen als volk, Israël als volk ontvangt een positie boven de volkeren, daarmee boven de wereld, dat wil zeggen de zienlijke wereld dan, als zodanig, de aardse omstandigheden. Maar voor alle duidelijkheid volgt er, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? In dat geval gaat het dus echt om een positie boven Israël en zelfs boven de engelen. En oordelen in dezelfde betekenis als in Matthäus 19 uiteraard. Besturen. Heerschappij, regering, wat er maar is. Dat wat toekomt nou eenmaal per definitie aan de Ecclesia.
Aan de verborgenheid dat in Matthäus 25
een
heilige
eindomstijden,
die is dat gewoon
heilig. Nou, ik maakte de vergelijking met Matthäus 19 dus, hè?
Ja, die kunnen geen heilige eindomstijden.
Ja, 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 maar... Ja. Ja. Maar daar heb ik het later nog over, omdat in Mattheüs 24 en 25 nog wel wat meer staat. Wat concreters over de... wat bedekt, maar staat het er. Maar wat concreters over de toekomstige positie en roeping en werking van de gemeente als zodanig. Maar inderdaad, wij zullen de engelen oordelen. Wil zeggen dat wij een plaats hebben ontvangen boven de engelen. Toch? Kan niet missen. Niet alleen boven Israël, maar zelfs boven de engelen. En dus inderdaad een hemelse positie. En dan vloeit daaruit voort, dus ook een belangrijk gegeven wat erachter staat, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. De algemene gedachte is namelijk natuurlijk dat het hogere heerst over het lagere. Wij zeggen gemakshalve wel eens dat Israël een positie ontvangt boven de volkeren en Israël heerst dus over de volkeren. Dat de gemeente een positie ontvangt boven Israël en de gemeente heerst dus over Israël. Enzovoorts. En dat Christus een positie ontvangt boven de gemeente en Christus heerst dus over de gemeente. Dus allemaal tot je dienst. Maar men zal begrijpen dat als Christus heerst over de gemeente en de gemeente heerst over Israël en Israël over de volkeren, heerst Christus dus over de volkeren. En de gemeente dus over Israël en de volkeren. En nog eenvoudiger, meer in verband met dit vers, dat wat in de hemel is, oordeelt nou eenmaal, of heerst nou eenmaal, over dat wat op de aarde is. Sommigen hebben er problemen mee, als blijkt dat de gemeente wel degelijk in de Bijbel in verband gebracht wordt met het aardse koninkrijk van Christus straks in de toekomst. Ze zeggen, daar hebben wij toch niks mee van doen, wij zijn toch in de hemel. Maar u denkt toch niet echt dat de schepping uit twee delen bestaat met een muur ertussen, een middenmuur des afscheidsels. Zo van hemelse dingen zijn hemels en aardse dingen zijn aards en die hebben met elkaar niks van doen. Dat denk ik toch niet echt. Integendeel, alles wat in de hemel is, heeft rechtstreeks verband met dat wat op de aarde is. En vooral in die richting. Nou goed, en dus, als wij de engelen zouden oordelen en de wereld, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan, dat wil zeggen dingen die puur aard zijn. Maar die zijn zo zwaar ondergeschikt aan de hemelse positie die we hebben, zegt de apostel, dat het toch wel wat vreemd is en ongepast. Gebruik maar wat nette woorden deze keer. Dat het wat ongepast is om hier op aarde bij aardse overheid zijn recht te zoeken als christen. Men zou dat niet doen. Logischerwijze niet. Gewoon omdat men daar ver boven staat. En omdat wij een rechter hebben in de hemel. Toch? Een die weer boven ons staat. Die erkennen we als meerder. Als die een uitspraak doet, is het in orde. En al het andere, ja, hoor eens, begrijp hem goed, sommige dingen zijn soms onvermijdelijk. En welke, dat kan ik u niet zeggen, en als ik het wel kon, deed ik het niet. Want dat is onze eigen afweging, dus de eigen verantwoordelijkheid die we hebben. Maar in het algemeen geldt dit beginsel nou eenmaal. Nou goed. Maar het ging mij niet om deze verzen, want die hadden we al eens aangehaald. Het ging mij om vers 9, maar laat ik maar even doorlezen, hè. Vers 7 dan. Vers 6. Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht, namelijk naar de rechtbank. En dat voor ongelovigen, notabene. Zo is het dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Komen jullie wat tekort soms, zegt de apostel Paulus. Want gebrek hebben is wat tekort komen. Hè? Hebben jullie wat tekort dan? Ontbreekt het aan iets? Dat het op deze manier moet? Dat gij met elkander rechtszaken hebt? Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Goeie vraag. Waarom zouden wij liever ongelijk lijden? Waarom zouden wij liever schade lijden? Wel omdat ons recht en dus gelijk, want dat zijn synoniemen, komt van God. En daar waar we hier onrecht lijden, zal God ons recht doen in de toekomst. En aangezien wij niet meerder zijn dan onze Heer, valt er dus ook verder niks meer over te zeggen. En waar de Heer zelf zijn recht niet zocht hier op aarde, maar het overgaf aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, zouden wij dat dus in het algemeen ook doen. Dat is een eenvoudige verhaal. Onze tijd komt nog. En dus zegt de apostel, kijk, als je nou dit doet en recht zoekt hier beneden, dan doet gij elkaar ongelijk. Je doet elkaar onrecht dan. Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade en dat aan de broederen. Men zou dat zo niet doen. En dan meteen vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Hij heeft net gezegd, gij doet ongelijk. Gij doet schade aan de broederen. Gij doet dus onrechtvaardigheid. En weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Begrijp je me goed? Hij zegt dit tot mensen die het koninkrijk zijn binnengegaan. Wedergeboren mensen, leidt geen twijfel. Maar het gaat niet over het binnengaan in het koninkrijk, over het ontvangen van eeuwig leven of wat dan ook. Het gaat erom of men dat koninkrijk ook zou erven. En doordat deze zin begint met weet gij niet, komt de zin dus te liggen, die van vers 9, komt meteen te liggen naast vers 2 en vers 3. Weet gij niet, beginnen ze allemaal. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? En die onrechtvaardigen, dat zijn niet ongelovigen en dus niet wedergeboren mensen, maar het zijn wedergeboren mensen die niet wandelen in overeenstemming met het recht Gods. En in plaats daarvan leven, zoals deze Korintiërs nou eenmaal, uit wereldse beginselen. Door het verstand des vleeses. Nou ja, dat waren de Colossenzen dan, letterlijk althans, maar daar gaat het hier in Korinthe uiteraard ook over. Zij leefden naar het vlees, naar de beginselen van de oude mens en voerden krijg naar het vlees en hoe dat allemaal maar heten mag. In plaats van dat ze leefden onder de beginselen van dit nieuwe verband. Hoe dan ook, zij waren, 2 Korinthe 3, bekwaam gemaakt om dienaren van dat nieuwe verband te zijn, maar ze gebruikten die bekwaamheid niet en leefden dus volgens de beginselen van de wereld. In de wijsheid van God kenden ze niet. Voor de eerste hoofdstukken van deze brief. En dus zegt de apostel, weet gij niet, maar ze wisten echt weinig hoor. Weet gij niet, ze hadden er waarschijnlijk ook geen belangstelling voor. Hè? De vleeselijke mens ontvangt namelijk niet de dingen die des geestes God zijn, zegt 1 Korinthe 2. En die vleeselijke mens is daar heus niet de niet wedergeboren mens, maar wel degelijk de wedergeboren mens die naar het vlees leeft. Maar zei de apostel al in Romeinen, dat zouden wij niet doen. We zijn uit de geest geboren, wij zouden dus uit de geest wandelen. En niet naar het vlees wandelen, want die in het vlees zijn kunnen goden niet behagen. En beërven dus het koninkrijk niet, wordt er hier aan toegevoegd. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendieners, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. Als we daarmee ons leven vullen. Ja, er zijn mensen die zullen zeggen, dat kan toch niet? We zeggen, ja, dat kan wel. En er zijn gelovigen die dat ook daadwerkelijk doen. Die zo hun leven vullen. Die zich met dit soort dingen bezighouden. En sommigen onder het motto, de rijkdom van Gods genade is zo groot dat het er allemaal mee door kan. Want dit is toch allemaal de oude mens en dat is allemaal weggedaan. Dat is wel waar, maar dat heeft alleen betrekking op dat men eeuwig leven ontvangt. Maar beërven van het koninkrijk, deel in de heerlijkheid van Christus, daar komt heus nog wat anders voor kijken. Begrijp je me goed? Niet onze werken komen daarvoor kijken, maar zijn werk in ons gedaan. Maar de gedachte is gewoon dat waar wij ons bezighouden met hoererij, afgodendienst, overspel, ontuchtigheid en wat er nog maar meer staat. Want ik hou me weer op met lezen om er niet op in te hoeven gaan. Maar waar we ons met dat soort dingen bezighouden, doet de Heer zijn werk in ons niet. Daar krijgt hij dan namelijk ook van ons niet de gelegenheid toe. En daarom is het toch onze verantwoordelijkheid. Maar dat is de waarschuwing hier. Een waarschuwing die alleen zin heeft, als hij van doen heeft, niet met dat men eeuwig leven zou ontvangen, maar dat men erfgenaam zou zijn van God en mede-erfgenaam met Christus. Maar, zei de apostel al in Romeinen 8, dat is waar wij met hem lijden, dat wil zeggen onrecht lijden of ongelijk lijden, zoals het hier genoemd wordt, waar we met hem lijden opdat wij met hem zouden verheerlijkt worden. Daar waar wij om zijn naams wil van alles verlaten, dat wil zeggen loslaten kennelijk, want dat is blijkbaar de betekenis, en van minder waarde achten, waar we dat doen voor de naam des Heren, zullen wij inderdaad delen hebben in de erfenis des Heren. Zie. Ja?
Diezelfde begrippen staan op hoofdstuk 5, vers 9 en 11.
Ja?
Daar wordt wel even gezegd dat het om broeders gaat.
Precies, ja, het is goed dat je er even op wijst. Dat is een halve bladzijde eerder, het kwam dus ook al niet uit de lucht vallen. Daar ging het over, niet over rechtszaken, maar over wat men plechtig noemt zedeloosheid in de gemeente. En daar staat vanaf vers 9, nou ja, ik lees vers 8 ook maar, hè. Maar dat, dat moet ik 7 ook lezen natuurlijk. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit. Sommigen zeggen, ja, dat is zuurdeesem, dat is de zonde. Dat is ook zo, in de praktijk is dat ook zo. Maar hier meer in het bijzonder, en eigenlijk altijd, gaat het niet zozeer om zondige daden, maar om een zondige levensopvatting, visie. Als ik het nog verder moet uitleggen, dan moet ik zeggen, zuurdeesem. Was zuurdeesem de fariseeën, de sadduceeën, der Herodianen. En dat waren niet hoereerders, of in letterlijke zin althans, in het algemeen niet. Dat wordt ook nooit van hen gezegd, dat ze dat waren. En ook niet dat ze zedeloos waren of zoiets. Maar het heet wel degelijk zuurdeesem, want het gaat om hun leer. En dus hun filosofie, hun wereldbeschouwing, de wijze waarop men door het leven gaat. En hoe men daar tegenaan kijkt, de beginselen die men daarbij hanteert. Dat zuurdeesem is het. Trouwens, als brood een beeld is van het woord van God, waar is zuurdeesem dan een beeld van? Van het door de duivel verbasterde, bedorven woord Gods. Nico. Oh, ik zou hem van de week niet meer noemen. Ik dacht aan Ter Linde, dacht ik aan. Maar goed, weet je wel, dat is, God heeft dat wel gezegd, maar hij heeft het anders bedoeld. En dan krijg je te maken met de boodschap van de duivel zelf. En dat heet zuurdeesem. En het zuurdeesem voor kinderen gods, waarover hier gesproken wordt, en ook op andere plaatsen trouwens, bestaat inderdaad uit een verkeerde levensvisie. Er is nog maar één andere plaats trouwens waar zuurdeesem genoemd wordt in verband met de gemeente. Dat is in de Galatenbrief. En daar is het kennelijk, omdat het nergens anders over gaat daar, de aanduiding van de wet. Namelijk het leven uit de wet. En de gedachte dat men als gelovige uit de wet zou moeten leven, wordt daar genoemd zuurdeesem. Zodat u ziet, het gaat niet alleen om de daden, die komen er wel bij aan te pas. Die komen eruit voort. Maar het gaat niet om de daden, het gaat in bijzonder om de wijze waarop men tegen het leven aankijkt. Levensbeschouwing, filosofie, dat is wat het is eigenlijk. En deze man waarover het hier gaat in 1 Korinthe 5, die zal wel een filosofie erop na hebben gehouden van de oude mens is voor God dood, we leven uit de rijkdom van Gods genade, dus we zien wel. Komt allemaal goed. De rijkdom van Gods genade waarmee je overvloedig is geweest over ons. In het Nederlands is de vaste term voor deze levensvisie de onnaspeurlijke rijkdom. Ontleend aan het Engels, UR heet het daar, Unsearchable Riches. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat is daar goed voor een filosofie die zich die volkomen afstand neemt van wat wij hier avond aan avond lopen te vertellen. Dat wij de Heer zouden dienen, vinden zij niet nodig de Heer dienen. Eerlijk waar, echt waar. Dat is niet nodig, want dat telt allemaal, God, de mens is toch dood. Je hoeft ook niet bij hem aan te kloppen dan, dat hebben ze dan ook wel begrepen. Want de Heer hoort je dan toch niet als het over de oude mens gaat. Dat hebben ze wel aardig goed begrepen. Alleen veel te ver doorgevoerd. Maar vooruit. Want het is niet zo dat ons lichaam dood is. Ons lichaam is levend gemaakt omdat de geest in ons woont. Maar het is een hele filosofie. En dat is ook een filosofie die altijd bezig is met knippen in de Bijbel. Hè? Van dit is niet voor ons, dat is niet voor ons. En dit is niet voor ons. En dat is voor die. En dat is voor die. Ze zijn heel genereus. Dat is voor die. En iedereen kan alles krijgen. En zelf houden ze van de hele Bijbel niks over.
De kaft.
Ja, ik ben bang voor wel, maar wat moet je met zo'n ding, broeder? He? De kaft. Er zijn mensen die geloven de Bijbel van kaft tot kaft, maar als er niks tussen zit, ja, dan schiet het ook niet echt op. He? Maar die doen een beroep op de grote uitnemende rijkdom van Gods genade. Gewoonlijk gaat het dan ook zover dat men leert dat uiteindelijk iedereen wel behouden wordt. Alverzoening heet dat. Ik heb laatst gelezen, er is onderzoek gedaan, ik heb laatst gelezen dat de meerderheid binnen degenen die zich evangelisch christen noemen, de meerderheid daarvan niet gelooft dat mensen ooit verloren zullen gaan definitief. Met andere woorden, het woord werd niet gebruikt in het onderzoek, maar met andere woorden, men gelooft in alverzoening. Men gelooft dat het allemaal wel goed komt. Ook met de mensen die niet geloven in de Heer Jezus of hem niet kennen of niet hebben willen kennen enzovoorts. Het is onvoorstelbaar. Ik draag het brandmerk dat ik alverzoening leer in diezelfde kringen. En word daarom belasterd. Het is absoluut niet waar, maar dat weet u langzamerhand wel. Het is ook nooit zo geweest. Ik heb ook nooit die indruk gewekt. Integendeel, Maaike draagt dat stempel. Maar achteraf blijkt dat de meerderheid van degenen die zich evangelisch noemen, vergis u daarin niet, niet gelooft dat mensen überhaupt verloren zullen gaan. Echt wat zwart op wit. Onderzoek. Ik weet niet meer wie dat in gang heeft gezet. Maar een officieel onderzoek, ja. Nou goed. Wat zeg je?
Door dat gezegde wat je nu zegt, zijn wij aan de onderzoek begonnen.
Ja, ja, ja.
Ik ben iemand
erop
bij dat jij de leerde.
Ja, dat geloof je toch niet?
Nee,
nee, nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het een van de meest belachelijke redeneringen die men op de Bijbel meent te moeten of te meent te kunnen baseren. Dat heb ik ook altijd gevonden. Volkomen bespottelijk. Maar goed, hoe het dan komt dat ik er toch van beschuldigd word, dat leg ik u een andere keer wel uit, maar vermoedelijk doe ik dat dus maar niet. Maar het is laster, het is pure laster. Maar goed, we laten het maar weer terzijde, maar men gebruikt die leer van die uitnemende rijkdom van Gods genade, dus voor eigen doeleinden, en om zich te kunnen onttrekken aan de levensgemeenschap die men heeft op grond van wedergeboorte met de Heer Jezus Christus. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En dat is wat zuurdesem heet. Nou goed, en daarover, want daar moesten we het over hebben, daar staat dan, doet dat zuurdesem weg. Vers 7... En dan vers 8, zo dan laat ons feest houden. Het feest van ongezuurde broden is de gedachte, het feest van Pascha ook wel genoemd. Zo laat ons feest houden niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid. Want ook als men niets zou doen, maar men zou dit soort filosofie aanhangen, dan gaat het nog steeds over zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, omdat het leringen zijn die vijandig staan tegenover de Heer Jezus Christus. En die trouwens volstrekt passen in het straatje van de duivel en daarmee van de antichrist. Want het alternatief is namelijk de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Daar gaat het om. En daaruit zouden we leven. Oprecht zijn en de waarheid aanhangen. Daar kan natuurlijk alleen de waarheid zoeken en daaruit leven als wij oprecht zijn. Nou goed. En dan zegt de apostel, ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders, doch niet geheellijk met de hoereerders deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars, want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Dan moet je een kluizenaar worden. Dat hoeft ook weer niet. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een hoereerder is, of gierigaard, of afgodendienaar, of lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. En niet alleen niet eten, maar niet zult leven, is de gedachte uiteraard, hè? Dat begrijp je toch, hè? Eten, dat is een uitdrukking van gemeenschap. In een andere plaats staat, zo iemand zou je zelfs niet eens groeten. Maar het komt op hetzelfde neer. De gedachte is, men gaat met zulke mensen niet om. Waarom niet? Omdat ze zondigen. Liederlijk leven, zedeloos leven. Ik zou zeggen, nou, wellicht. Maar dat hoeft niet het probleem te zijn. Begrijp je me goed? Je kunt beter ander gezelschap zoeken. Gezelschap waar je aan op kunt trekken, waarvan je wat kunt leren, wat een gunstige invloed op je heeft. Het is altijd heel verstandig om dat te doen. Maar waar het over gaat, is dat deze mensen op deze manier niet beschikbaar zijn voor het werk des Heren. En dat zouden wij wel zijn. Wij zouden zoeken de Heer te dienen. En daarom past ons dit gezelschap domweg niet. Omdat men erdoor betrokken wordt in dingen die niet tot eer van God zijn en zelfs niet eens tot eer van de mens. In dit geval dan. Zijn tot oneer van de mens uiteraard. En dus oordeelt gij degene die binnen zijn. Vers 12 en vers 13. En die buiten zijn, die oordeelt God. Met ongelovigen hebben we sowieso in dit opzicht niks van doen. Maar wat hier gewoon staat dus, is, en dat is geen populaire waarheid, maar wat er gewoon staat, is dat wij zouden opletten met wie wij omgaan. Want er is nou eenmaal verschil. Het mogen dan allemaal broeders en zusters zijn. Er lopen heel veel broeders en zusters rond die in werkelijkheid de naam des Heren lasteren. Misschien niet met woorden, maar wel in de praktijk van hun leven. Zoals de Heer van Israël zei, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd. Dat gebeurt bij gelovigen ook. Helaas. Bij wedergeboren mensen. En juist daardoor wordt de naam des Heren gelasterd. Omdat het kinderen God zijn en ze leven niet waardig het evangelie en waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. En daarvan staat, wij zouden hen oordelen. Dat wil zeggen, niet we zouden hen executeren, maar wij zouden afstand van hen nemen. We zouden een andere weg inslaan, ons van hen afwenden. Zo werd het zoiets. Logischerwijze. Is toch niet zo moeilijk te begrijpen? Maar lezen de kerkgeschiedenis, zo ging het toch altijd? In het grote maar even, wat iedereen kent, hè? In de dagen van de reformatie, wat dacht je dan? Dat Luther en Calvin en al die andere mannen, dat ze netjes in de Rooms-Katholieke kerk hadden moeten blijven of zoiets. Omdat het nou eenmaal broeders waren, vermoedelijk. Of waren die anderen, die Rooms-Katholieken, dan geen broeders? Of wel? Ik denk sommigen wel, ja. Maar volkomen misleid. En sommigen ook niet. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. In zo'n organisatie al helemaal niet. En zo ziet het er in de protestantse kerken sindsdien net zo goed uit natuurlijk. He? Zowel gelovigen als ongelovigen bij elkaar. Ja, dat hoort niet zo te zijn uiteraard. Maar vooruit. Maar wij zouden dus oppassen met wie we omgaan en zeker met wie wij samenwerken eventueel in de dienst van de Heer. Dat is waar het over gaat. Toch? Nou goed. Maar let op dat er staat een broeder genaamd zijn, even zelf. Niet zogenaamd een broeder, maar een die zo bekend is en die naam draagt. Blijkt verder wel nergens uit, maar niettemin, ze zijn er en ze gedragen zich zo. En in de andere brieven van Paulus komen we ze soms met naam en toenaam tegen. Waarvan Paulus ook zegt, ze hebben zich van ons afgekeerd, maar soms ook andersom, ik heb mij van hen afgekeerd. En zo gaat dat nou eenmaal. Want zij zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Zij maken wel deel uit van de gemeente en de gemeente erft het koninkrijk, maar individueel gaat het voor hen niet op. Ja, wat dat betekent? Dat ze binnen de gemeente de laatste plaats innemen. In elk geval. Dat is het idee. En waar ze niet geleerd hebben te dienen, zullen zij in de toekomst uitsluitend dienen en niet heersen. Toch? Zo zit dat. Nou goed. Dat was 1 Korinthe 6. Vers 9 en 10. Daarna hebben we nog 1 Korinthe 15 in ditzelfde verband uiteraard. Min of meer aan het eind van de brief. En dan moet ik even een hele snelle inleiding bijhouden. De gedachte is namelijk dat de apostel in 1 Korinthe 15, het laatste gedeelte, spreekt over de opname van de gemeente. Dat is wel zo, maar men had het net zo goed kunnen noemen dat hij spreekt over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Ik beweer dus ook al jaren dat daar geen verschil tussen is, dat het namelijk in de praktijk volkomen hetzelfde is. En wat de apostel dan ook zegt aan het eind van het verhaal, is dat die, ook die Korintiërs die naar het vlees wandelen enzovoort, dat ook zij eenmaal geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Men zou zich anders trouwens afvragen hoe het komt dat de apostel ineens in hoofdstuk 50 van deze brief, of in hoofdstuk 15 van deze brief, ineens praat over een totaal ander onderwerp wat helemaal niet in de brief past eigenlijk. Want de hele brief gaat over die vleeselijke levenswandel van de Korintiërs. En dan aan het eind van de brief heeft hij het ineens over de opname van de gemeente. Wat heeft dat er nou mee te maken? Nee, hij heeft het over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Hij heeft het namelijk over de erfenis. En dat staat in vers 49. Vers 50 bedoel ik eigenlijk, maar vooruit. Vers 49 mag ook wel mee, maar ik lees nu toch maar vers 50. Waar staat, doch dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En daar wel men uit het vlees leeft en naar het vlees wandelt, zal men dus ook het koninkrijk niet beërven. Maar bovendien, wij ontvangen de erfenis pas definitief en officieel, nadat wij ook definitief van vlees en bloed verlost zijn. En dat gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dus en daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is immers zoals beschreven in 2 Korinthe 5. En daar staat bij dat het van doen heeft met een ander lichaam. Een verheerlijk lichaam namelijk dat wij zouden ontvangen. En dat is niet vlees en bloed dus. Maar vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. En En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Maar het gaat dus wel degelijk om diezelfde erfenis. En dan zegt hij, nou ja, hoe het dan gaat, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel degelijk allen veranderd worden. Ook de Corinthiërs. En we zullen dus lichamelijk veranderd worden, eventueel opstaan, enzovoorts. Want dit, vers 53, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dat zal gebeurd zijn, dan is er pas sprake van het ontvangen definitief van de erfenis. En daarna volgt het laatste vers van het hoofdstuk. Zo dan, dat wil zeggen in het licht van deze uiteenzetting, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dat uw arbeid niet zinloos of nutteloos of onvruchtbaar is in de Heer. Want de zin, de vrucht van onze arbeid, is er niet in gelegen dat we hier zoveel voor elkaar konden betekenen. Hoewel dat hopelijk wel zo is, dat we hier veel voor elkaar konden betekenen. Maar dat is niet de vrucht van de arbeid als zodanig, dat is gewoon de arbeid. Het werk wat men doet. Maar het loon wat men ervoor zou ontvangen, dat is de vrucht, want daarvoor wordt er gewerkt immers, om de vrucht, het persoonlijke resultaat, die vrucht bestaat uit de erfenis die wij zouden ontvangen. Daarom is het altijd de verkeerde manier van meten die men hanteert. Hè? Men beziet het eigen werk, men beziet de eigen activiteiten, gemeentelijke activiteiten, zendingsactiviteiten, evangelisatieactiviteiten, wat het maar wezen mag, en zegt dan, ja, dat werkt niet goed, dat betekent in de praktijk gewoon, er komen te weinig mensen naartoe om het te kijken. Ja, dan denk ik altijd, ja, zoveel is er dan ook niet te zien. Dat hebben ze goed gezien, maar dan is ja. Hè? Nee, broeder, als ik naar een dansvoorstelling wil, dan ga ik wel naar het Nationaal Ballet of zoiets. Niet dat ik dat ooit in mijn hoofd zou halen, maar om dan naar een christelijke bijeenkomst te gaan waar men danst ter ere van de Heer, ja, dat zie ik niet zo zitten, toch. Hè? Dan ben ik serieus. Toch? Nou ja, goed. Of een miemspeler wil zien, dan weet ik ook waar ik terecht moet. Maar nou ja. En al dat soort dingen. Poppenkast enzovoorts. Neem het niet al te kwalijk. Ik heb veel gezien van mijn leven. Dus nou, het hoeft dan voor mij ook allemaal zo nodig niet meer. Maar niettemin. Men meet het verkeerd. Het gaat er niet om of men publiek trekt, of men indruk maakt, of men beroemd wordt, of wat dan ook maar. Het gaat er zelfs niet om of men veel of weinig zielen voor de Heer wint, om het jargon maar weer te gebruiken. Het gaat erom of men trouw is aan de Heer. En het resultaat zal niet zijn, primair, zoveel zielen gewonnen, weet u wel, of zoiets, zoveel mensen tot geloof gekomen. Het resultaat zal zijn het loon dat men van de Heer zal ontvangen. Dat is de enige eerlijke regeling die er bestaat, uiteraard. Want als je toevallig mag zaaien daar waar veel vruchtbare aarde is, ja, dan komt er ook veel op. Maar als je toevallig moet zaaien daar waar weinig vruchtbare aarde is, dan komt er vermoedelijk helemaal niks op. En dan zit je dan met je loon. Huh? Maar de Bijbel zegt, nee, zo zit het niet. De Bijbel zegt, je moet gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Je moet gewoon trouw zijn aan je opdracht, aan je loopbaan. En je recht, je arbeidsloon is dan bij de Heer. Ontleend aan Jesaja 49, waar dat staat over de Heer Jezus. Maar het is daarna net zo goed op ons van toepassing uiteraard. En hier staat het ook. Weet, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Wat is dan het resultaat van de arbeid eventueel? In het kader van de oefening begrijpend lezen, zeg ik dan altijd. Ik bedoel, wat wordt hier dan gezegd in dit schriftgedeelte? Wat is dan het resultaat van de arbeid? Het kan alleen maar zijn het ontvangen van, of het erven van het koninkrijk. Want dat is wat hiervoor gezegd werd. Daar gaat het om. En dus het ontvangen van heerlijkheid kan nooit zijn eeuwig leven bewerkstelligen. Begrijp me goed, er zijn natuurlijk mensen die zeggen dat je hard moet werken hier, anders krijg je geen eeuwig leven, anders kom je niet in de hemel. Die gebruiken dit soort schriftplaatsen natuurlijk. Maar kennen het onderscheid niet tussen ingaan in en beërven van. Toch? Ik ken ook het onderscheid niet tussen de beloftenissen van het oude verbond en de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Ik ken het verschil niet tussen een kind en een zoon, zoals trouwens uit de Statenvertaling maar al te dikwijls blijkt. Nieuwe vertaling weet ik niet hoor, dus daar kan ik niks van zeggen, niet positief of negatief. weet ik verder niet. Maar zo is dat dan eenmaal. Zie? Maar men zou dat onderscheid kennen en dan begrijpen waarover hier gesproken wordt. Onze dienst aan de Heer, onze arbeid in het werk des Heeres, onze dienst onder het nieuwe verbond. Maar dat staat een paar hoofdstukken verder uiteraard in de tweede Korinthebrief hoofdstuk 3. Hè? God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Daar gaat het om. En daar waar men meent te moeten werken voor de Heer onder de wet, daar is in werkelijkheid slechts sprake van zuurdeesem. En van hoererij eigenlijk, in de brede betekenis, en dat is de algemene betekenis van de term. Zie? En eigenlijk van lastering van de naam des Heren, omdat men afwijst wat de Heer gegeven heeft uit de rijkdom van zijn genade. Daar komt het op neer. Maar inderdaad, op ons wacht deze erfenis. Maar daarover hebben we het verder weer na de pauze. En vervolgens komen wij terecht in Efeze hoofdstuk 1... waar gesproken wordt over onze erfenis. Logischerwijze, want in Efeze 1 hebben we al stilgestaan bij vers 5, waar staat dat God ons in Christus tevoren verordineerd, dat wil zeggen gepredestineerd heeft, om tot zonen te worden gesteld en dus tot erfgenamen, en dus opdat wij een erfenis zouden ontvangen. Maar in het verlengde staat aan het eind van deze opsomming in Efeze 1... namelijk in vers 13 staat dat wij, nadat wij tot geloof zijn gekomen, verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte, dat wil zeggen de beloofde Heilige Geest, de Heilige Geest die beloofd was, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing tot prijs zijner heerlijkheid. Eerst even de Heilige Geest der belofte, dat heeft van doen met de beloftenissen van het Oude Testament. Want wat er beloofd was, is dat de gelovige kind van God zou worden, namelijk wedergeboren zou worden en dus de geest zou ontvangen. Dat is die beloofde Heilige Geest, dat is dat nieuwe leven dat wij hebben ontvangen. Maar daarna staat er over die geest dat die het onderpand is en daarmee de garantstelling, want zo lees ik hem nu voor het gemak maar even, de garantstelling voor onze erfenis. En die erfenis wacht ons nog. En het enige wat hier gezegd wordt in deze paar woorden is dat waar die geest zijn werk kan doen in ons, omdat wij die geest daartoe ook de gelegenheid geven, zal het leiden tot onze aanstelling tot zonen. Eigenlijk moet ik gewoon terugverwijzen naar Romeinen 8, want daar staat zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. En dit is een andere manier om het te zeggen, nog korter, de geest die het onderpand is van onze erfenis. Met andere woorden, het feit dat we die geest hebben ontvangen is voldoende. Het enige wat wij kunnen doen, opdat we de erfenis niet zouden ontvangen, dan wel minder zouden erven, want dat kan ook nog, is de Heilige Geest bedroeven, dan wel uitblussen of worden van dergelijke strekking. Men kan het tegenhouden, wij kunnen dat tegenstaan, onder andere op de wijze zoals we zojuist gelezen hebben in Korinthe. Via die, wat stond er allemaal, hè? Of via die zedeloosheid en aardse principes, zuurdeesem, leven naar het vlees of wat het maar wezen mag. Zo kan men de geest bedroeven, dan wel uitblussen, is de gedachte. Maar waar we dat niet doen, daar blijft volop staan dat die geest de garantie is voor onze erfenis. Die brengt ons namelijk, die leidt ons namelijk tot die erfenis. En hier staat dat het is tot de verkregene verlossing. En de verkregene verlossing is uiteraard de verlossing van ons lichaam, zo heet dat. En dan ben ik weer in Romeinen 8. Want daar staat dat die heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden bij de verlossing van ons lichaam. U weet wel, daar ging het over aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat vind je dus hier ook terug op dezelfde manier, in één adem. Want wanneer we van het lichaam verlost worden en naar Bijbelse maatstaven, is dat nooit bij de dood, maar altijd bij de opname van de gemeente, om een of andere reden, maar dat is nou eenmaal zo. Wel, bij die gelegenheid zullen wij inderdaad onze erfenis ontvangen, maar dat lazen we er straks ook al in 1 Korinthe 15 natuurlijk. Zie. Maar het is dus de geest die zijn werk zou doen en waaruit wij zouden leven, dan wel wandelen. En dat is weer de term uit Romeinen hoofdstuk 8, allemaal dezelfde dingen. Dat het hier zo kort staat, dat laat zich eenvoudig verklaren. Dit is namelijk onderdeel van de inleiding tot deze Efezebrief. En we vinden daarin een samenvatting van het voorafgaande, om zo te zeggen. En dit is onderdeel van die samenvatting. Ik zeg altijd, Efeze zou men beschouwen als vervolg op de Romeinenbrief. De Hebreeënbrief, daar zeg ik hetzelfde van, kan ook. Maar bij voorkeur de Efezebrief als vervolg op de Romeinenbrief. Want Romeinen zelf verwijst naar een vervolg, in de laatste verse van de brief namelijk. En Efeze vat hetgeen in Romeinen uiteengezet is samen aan het begin van de brief. Dat zijn deze versen. Nou goed. En vanaf vers 15 vinden we dan het gebed en daarna de uiteenzetting over hoe dat zit met Christus. Gezet in de hemel namelijk, daarna gesproken wordt over het feit dat wij de hemelse erfenis zouden ontvangen. En dat is wat we nu lezen in de Romeinenbrief. Daar wordt dat niet gezegd. Daar wordt wel gesproken over eerst geboorterecht, een erfenis in de hemel, maar er wordt niet gezegd met betrekking tot de hemelse positie van de gemeente. Dat zijn naar Efeze. Nog wat andere brieven. Maar dit zijn dan waarschijnlijk de belangrijkste. Hier in Efeze vinden we dan ook woorden van dezelfde strep. Dat hebben we. Zes. Namelijk hier in Efeze. Is dat? Waar staat dat we navolgers Gods dan wel navolgers van Christus zouden zijn? Christus die ons lief gehad heeft. Wij zouden dus elkander lief hebben, zou Johannes meteen zeggen. Maar het is wat Paulus ook hier op dezelfde wijze min of meer schrijft. Wij zouden in de liefde wandelen, vers 2. En dan vers 3. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laten ook onder u niet genoemd worden. Gelijkerwijs de heiligen betaamd. Daar hebben ze iets, hè? Dus niet gelijkerwijs het moet of opgelegd wordt aan de heiligen. Maar het betaamt hen. Dat wil zeggen, wij hebben de morele schuld om zo te leven. Als kinderen gods namelijk. En dan vers 4. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, wat het me wezen mag. Want ik hoef het niet uit te leggen, want het betaamt toch niet, zeg ik dan maar. Hè. Welke niet betamen, maar veel meer dankzeggen. Daar gaat het om. Wandelt in de liefde. En dus met dankzegging. Vers 5. Wandelt in de liefde en dus met dankzegging. Vers 5, want dit weet gij, in Korinthe is het nog, weet gij niet. En hier is het met zekerheid, want die Korinthiërs leefden vleeselijk, en dat is wat van de Efeziërs niet gezegd wordt, in tegendeel. En dus wordt het hier positief gezegd, want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierig gaat, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Let op, niet de koninkrijken van Christus en van God, maar het koninkrijk van Christus en van God. Er is namelijk maar één koninkrijk, hè? Het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk Gods, of hoe het maar genoemd mag worden, het koninkrijk van Christus, of met een andere term het Messiaanse Rijk. Maar geen hoereerder, onrein of gierige die een afgodendienaar is, heeft erfenis in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. En ook die kinderen der ongehoorzaamheid zijn niet noodzakelijk ongelovigen. Dat kunnen net zo goed gelovigen zijn. Want hun levens zouden onder die toorn Gods komen als ze bestaan uit wat hier onder andere genoemd wordt dan. Wij lezen in dat verband onder andere 1 Korinthe 3. Weer 1 Korinthe, logischerwijze weer, hè. Waar uitgebreid gesproken wordt over dat de werken van de gelovigen in het vuur gebracht zullen worden. En hout, hooi en stro zou daarin vergaan, was het idee. Oordeel door vuur. Hetzelfde staat trouwens nog uitgebreider en nog met veel meer nadruk in de Hebreeënbrief. Oordelen wel degelijk over gelovigen. Niet opdat zij hun eeuwig leven zouden kwijtraken, maar het punt is gewoon dat van hun leven en dus van een eventueel resultaat daarvan niets overblijft. Als je leven lang hard gewerkt hebt, maar niet de Heer hebt gediend, dan blijft er van dat leven niks over. En dat dat een pijnlijke aangelegenheid is, dat lijkt me wel, ja. Alleen ja, sommige mensen zijn tegenwoordig zo oppervlakkig en onverschillig dat die hun schouders ophalen en zeggen, nou ja, doe maar niet. Nou ja, goed, dat begrijp ik dus niet. Maar vooruit. Maar als er staat dat het schrikkelijk is om te vallen in de handen van de levende God, wordt het niet gezegd tot de zondaar in het algemeen, maar tot gelovigen die de Heer niet gediend hebben. Zeg maar, die geleefd hebben voor zichzelf gewoon. En naar vleeselijke beginselen. Toch? Nou ja, ze zijn gelovig en ze komen in de hemel, ze worden te behouden. Maar al zo staat er dan, op deze manier. Als door vuur, in 1 Korinthe 3 dan. Goed, en hier staat dan, om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Niet zozeer omdat zij, hoereerders, onreine gieren, gaat afgoden die naar zware of wat er mee wezen mag. Maar wel omdat ze met die bezigheden het werk van de Heer in de praktijk onmogelijk gemaakt hebben. En daarvoor komt men onder die toorn, dat is wat hier staat. Zo zij dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Dat wil zeggen, dat licht wat wij hebben ontvangen ook inderdaad vrucht zou dragen, en dat is vers 9 dan feitelijk. Want daar staat, want de vrucht des lichts. Als er nu statenvertaling anders staat, moet het gewoon veranderen. Want het is een misverstand. De vrucht des geestes staat er. Ja, zo staat het in Galaten 5. Ik bedoel, de gedachte is wel correct. Maar er staat echt een ander woord. De vrucht des lichts. Het is namelijk de vrucht van het woord Gods in onze harten. En Jacobus zou daar geen enkel bezwaar tegen maken. Tegen zo'n opmerking, denk ik. Het is het woord wat in onze harten geplant wordt. Het welk onze zielen zou zalig maken. Goed. Nou, dan sla ik maar weer een paar bladzijden om. Dan kom ik terecht in Colossenzen 1. Ook een pracht van een uitspraak die we daar vinden in ditzelfde verband. Colossenzen 1. Waar staat in vers 10 dat wij mogen wandelen waardiglijk den Heere. Ik zeg altijd waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, of waardiglijk het evangelie. En hier staat waardiglijk de Heere. Dat wil zeggen in overeenstemming met onze roeping. Tot alle behagelijkheid in alle goede werken vrucht dragende. En die vrucht is dus inderdaad de erfenis. Niet het resultaat van onze arbeid hier op aarde, maar het loon voor de arbeid dat we van de Heer zouden ontvangen. En ons zou geopenbaard worden in de toekomst. Dat is waar het over gaat. Vrucht dragen dus. En in Efeze 5 heet dat dus vrucht des lichts. En daarna vers 12, dankende de Vader, dat is ook wat we lazen in Efeze, veel eer dankzegging, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft, geschikt gemaakt heeft, door wedergeboorte namelijk, om deel te hebben in de erfenis, om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. En dan toch in het licht, datzelfde licht als uit Efeze 5. Het gaat namelijk inderdaad om de werking van het woord, dan wel de werking van de geest. Maar het schiet me ineens te binnen dat in heel Colossense het begrip geest niet eens voorkomt. Het is een opmerkelijk gegeven. Het wordt dikwijls geconstateerd dat we... Men zegt dikwijls, ik ben niet bevoegd om daar een uitspraak over te doen, ik denk ook niemand, maar men zegt dikwijls, je vindt nergens zulke hoge geestelijke waarheid als juist in de Colossensebrief. Nou ja, vooruit. Er is weinig op af te dingen. Maar het gekke is dat het woord geest er nooit voorkomt. En waarom niet? Omdat hij daar gewoon heet Christus. Die in ons is. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Of het gaat gewoon over het woord in ons. U weet wel, die uitspraak van het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ik zeg altijd waar Efeze zegt, wordt vervuld met de geest. Sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Daar zegt Colossense, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dan meteen sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Het gaat echt over precies hetzelfde. Alleen in Efeze heet het vol worden met de geest. En Colossense heet het heel concreet vol zijn met het woord van Christus. En dat is ook wat het is in de praktijk. En dat is inderdaad onze eigen verantwoordelijkheid. Maar hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. In het licht waarin wij zouden wandelen. En dus naar de geest. zouden wij wandelen. Hij heeft ons namelijk getrokken uit de macht der duisternis, de macht van de duivel in de praktijk, maar daarmee ook de heerschappij van zonde en ook het vlees, de eerste beginsel van de wereld enzovoorts. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Let op, hij heeft ons overgezet in het koninkrijk en hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis. En de erfenis is net zo goed het koninkrijk. Maar het is het oude verhaal. Men zou in elk geval eerst het koninkrijk binnengaan om daarna wellicht het koninkrijk te beërven. Logischerwijs. En dat is ook wat hier gezegd wordt. En u ziet, dat zijn uitdrukkelijk twee dingen. Nou goed, en dan sla ik weer een paar bladzijden om en kom ik terecht in Colossenzen 3. Vers 23 en 24, nou ja, en 25 dan maar. Waar staat in Colossenzen 3, vers 23, al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet de mensen. En eigenlijk moet ik elke keer, als ik de term gebruik, dienst aan de Heer, dan moet ik eigenlijk elke keer zeggen dat dat bestaat gewoon uit heel ons leven. Maar uit alles wat wij doen. Al wat gij doet, doet dat van harte als den Heer. Alles wat we doen, zouden we voor de Heer doen. Nou ja, als voor de Heer dan. Maar we doen het ook daadwerkelijk voor de Heer. Wat de Heer namelijk van ons als mensen in het algemeen, maar als gelovigen in het bijzonder verwacht, is dat wij leven in overeenstemming met zijn plan, zijn wil, hoe moet je dat zeggen. Zoals hij het bedoeld heeft, vind ik zo'n cliché, maar het is wel een goeie toch. Dat we zouden leven zoals hij het bedoeld heeft. En als ik dat moet zeggen met één woord, dan zeg ik, wij zouden leven... Je was toch op jeugdweekend? Nee, wij zouden leven, een jongerenweekend, intensief. Intensief. Met volle overgave. Met leidzaamheid. Maar dat is een wat zwakke manier om te zeggen. Gepassioneerd. Met volle overgave. Met volledige inzet. Ik heb het toen uit Prediker gelezen, waar het in het algemeen over de mens gezegd wordt. Niet eens bijzonder over de gelovigen, maar over de mens in het algemeen. Al wat gij doet, doe dat met uw macht. Dat wil zeggen, met alles wat in je is. Niet met een beetje, niet met een beetje aanrommelen en sukkelen, zo min mogelijk. En het vervelende werk ook allemaal. Maar gewoon met je macht, met volledige inzet. Dat kan echt. Ik denk dat het een van de problemen is van onze moderne samenleving. Mensen weten helemaal niet meer wat het is. Doen wel van alles, maar alles heel oppervlakkig. Dat komt waarschijnlijk omdat men ook heel oppervlakkig denkt. En ook dikwijls nog allerlei moeite doet om vooral niet te hoeven denken. Vandaag nog was ik bij mij thuis op de derde verdieping. Er kwam een auto de brede straat in. Zoveel herrie maakt het daar niet. Het is een rustige buurt. Er kwam een auto de brede straat in. En ik hoorde in die auto hoorde ik boem, 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 boem. In mijn gedachten zag ik die auto zo aan elkaar kloppen. Zo. Net als een kloppend hart zag ik maar zo. Boem, boem. En dat stoorde mij al in mijn gedachten. Toen. Ik ben gewoon staan wachten tot hij weer weg was. Maar ik dacht ook, die vent, of wie het maar is, die in die auto zit, ja, die denkt dus niet. Daar krijgt hij echt geen gelegenheid voor en dat zal ook wel de bedoeling zijn. Want om dat nou muziek te noemen, dat gaat me toch wel erg ver, Erik, hè? Dat is niet muziek, dat is bedoeld om niet te hoeven denken. Als je goede muziek hebt, dan roept het gedachten op. En er zijn twee soorten muziek, goede en slechte. En goede heb ik hier op de boekentafel, maar ik maak er niet echt reclame mee. Maar als je geïnteresseerd bent, hebben we voor weinig geld wat goede muziek die je aan het denken zet, ja. Nou goed. Toch? Wiegert? Het is toch zo, hè? Ja. Nou goed. Laat maar zitten. Maar men zou alles doen met grote inzet. En als we daarbij bedenken dat het voor de Heer is... En dat de Heer van ons verwacht, ik neem de moeite niet om het op te zoeken, ik vind het ook ver buiten het onderwerp gaan eigenlijk. Maar in Prediker staat dat, daar wordt dat geleerd. Dat men zo zou leven, als voor de Heer. En dat de Heer het op prijs stelt dat we ook zouden genieten van het leven, ervan gebruik zouden maken en dus met volledige inzet zouden leven. Bestaat er echt allemaal. Want het is maar kort. Toch? En er zijn nog hele delen van ons leven waarin we helemaal niks kunnen. En waar we helemaal geen macht hebben, zal ik maar zeggen. Aan het begin en aan het eind is dat gewoonlijk zo. Dus dat valt sowieso al voor een belangrijk deel weg. Als men wat wil, moet men dus de... Dat is niet persoonlijk bedoeld, zuster, nee. Ja, maar als men wat wil, dan zou men het ook moeten doen. En bij voorkeur goed. Als je het niet goed doet, krijg je er later ook weer spijt van. Dat is namelijk zo. Je moet gewoon weer inzet leven en zorgen dat je er plezier in hebt. En als je het niet met inzet doet, kun je er niet eens plezier van hebben. Dat is een van de geheimen van de levenskunstenaren. Dat is echt waar. De dingen doen met volledige inzet, zodat je er lol van hebt. Als je plezier geeft, dat is alles. Dat zegt de prediker ook, dat is alles. Meer is er hier niet op aarde. Meer dan dat is onder de zon, niks meer dan dat. Geniet al de dagen uw ijdele levens van uw brood en wijn en dat soort dingen. Is dat recht? En met de vrouw die gij lief hebt en de volgende zin is... Wat gij doet, doe dat met uw macht. En alreden heeft de Heer dan een welbehagen in uw werken, staat er. Niet eens om wat je doet, maar hoe je het doet. Zoals het lied zegt... It ain't what you do, it's the way that you do it. Maar dat lied dat zing ik u niet voor, dat staat ook niet in de bundel trouwens. Maar zo zit het wel hoor, echt waar. En dus, vers 23 van Colossense 3. Al wat gij doet, doet dat van harte. Dat is hetzelfde als met leidzaamheid. Gepassioneerd namelijk, met passie. Doe dat van harte als den Heere en niet de mensen. Wetende dat gij van de Heer zult ontvangen. Nou wat? Ja, loon uiteraard. Maar er staan twee andere woorden. Ze hadden ook elk apart kunnen staan, maar ze staan bij elkaar. De vergelding. Of de erfenis. En nou staat er de vergelding der erfenis. Dat betekent gewoon de vergelding, namelijk het loon. En het loon bestaat uit die erfenis. Inzet. Overgave. Dat zit ook aan passie vast, hè. Met heel uw macht. De Heer uw God liefhebben met geheel uw... laten we maar zeggen, macht. Hè? Ik zal de mensen niet uit hun hoofd weten, maar... Vooruit maar. Maar dat is waar het om gaat. En zo zou men ook leven, inderdaad. En daarbij weten dat men afhankelijk is van de Heer... maar ook dat de Heer dat verwacht van de mens. Dat we dankbaar zijn voor het leven wat wij hebben... en het dus ook inderdaad zouden gebruiken. En de Nieuwtestamentische variant vindt u dan hier. Men zou het gebruiken inderdaad tot zijn eer... en men zou van hem beloond worden. De prediker komt niet verder dan... alreden heeft de Heer een welgevallen in uw werk... En in uw bezigheden, dat is ook inderdaad zo. Maar het betekent ook inderdaad dat we loon zouden ontvangen. En zo staat het hier. Want gij dient de Heere Christus. Dat wil zeggen, de meester in dit geval. Hè. Het is hier niet zozeer Jehovah Christus, het is hier meer de meester. Gij noemt mij Heer en meester. Wel, onze meester die wij dienen is Christus. In al wat wij doen dus... Ook in postzegels verzamelen, zeg ik jou hoor. Als je dat leuk vindt, dan moet je dat vooral doen. Ja. Ik kan me wel wat zinnigers voorstellen, maar sommigen vinden dat heel leuk. En als het heel leuk is, is het zinnig. Maar dan moet je ook met overgave doen. Moet je een beetje passie voor hebben, anders dan moet je er natuurlijk niet aan beginnen. Dat is geen aardigheid dan. Toch? Ja, dat is met alles zo. Er is niets leuk als je het niet met overgave doet. En dingen die niet leuk schijnen... Die worden toch leuk en geven bevrediging als men het doet met volledige inzet. En daar gaat het maar om. Dus zo werkt dat bij de mensen nou eenmaal. En dat is ook wat de schepper van ons zegt en ons adviseert en zegt ook dat het zijn wil is. En zelf staat erbij dat men daarvoor verantwoording zal afleggen aan hem. En dat betekent dus dat onze dienst aan de Heer niet maar bestaat uit de prediking van het evangelie of iets dergelijks. Maar bestaat uit al wat wij doen in ons leven. Wat dan ook en hoe dan ook. Trouw zijn wil zeggen. Ons overgeven aan. Dienstbaar zijn wil ook zeggen. Zich mee laten slepen. Ergens in. Enzovoort. Hè? Zich laten gebruiken. Nou, bij voorkeur voor dingen waar men aardigheid in heeft natuurlijk. Maar zich zo opstellen. Daar gaat het om. Het tegenovergestelde wordt ook genoemd. Maar hier staat eerst vers 24. Wetend dat gij van de Heer zult ontvangen het loon, de vergelding der erfenis. Dat er twee woorden staan, is natuurlijk om er wat meer gewicht aan toe te kennen. Er staat niet maar alleen loon, er staat vergelding, namelijk erfenis. De apostel staat er dus wat langer bij stil. Dat is waar het over gaat. want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. Maar onrecht doen, wat kan dat zijn? Zondigen? Ja, je kan het ook zo noemen. Nee, dat onrecht doen wil gewoon zeggen dat men de mensen dient. Zo in het algemeen. En dat is het dan. En dat men van de mensen loon verwacht. En dankbaarheid en al dat soort dingen meer. Dat zouden wij niet doen. Dat recht hebben wij namelijk niet. En dus is het onrecht. Wij zijn het eigendom van de Heer die onze meester is. En hem zouden wij dienen in al wat wij doen. En daar gaat het om. En al het andere is niet uit het geloof en daarom zonde, maar hier heet het onrecht. Want het is onrecht, hè? In de juridische zin. Nou goed. Dus ook hier sprake van de erfenis in Colossense 3. Daarna blader ik om naar Titus. Titus hoofdstuk. Oh, dat is Titus niet. Hier is Titus. Titus 3, vers 7. Daar gaat het in het bijzonder om. Maar ik begin bij vers 5. Waar staat dat God onze zaligmaker, vers 4, dat hij ons heeft zalig gemaakt, vers 5, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Kortom, hij heeft ons zalig gemaakt door wedergeboorte en dan vers 7, opdat, er komt het doel daarvan, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, want dat is zo. Wij zijn gerechtvaardigd uit zijn genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En dus ook door zijn geest waarmee hij, die hij rijkelijk heeft uitgegoten over ons, vers 6. Maar opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden. Naar de hopen des eeuwige levens, enzovoorts. Dat wil zeggen, wij zijn wedergeboren opdat wij erfgenamen zouden worden. Als ik nog andere woorden gebruik, wij zijn kinderen Gods geworden, wedergeboren namelijk, wij zijn kinderen Gods geworden, opdat wij erfgenamen zouden worden. En dat gebeurt nu. Dat wil zeggen, wij worden naar die erfenis geleid, we worden opgeleid, om zo te zeggen, opgevoed tot zonen. Kan het niet missen, want nog maar een kwart bladzijde daarvoor schreef de apostel dat Jezus Christus, vers 14 uit hoofdstuk 2, dat Jezus Christus zichzelf al voor ons gegeven heeft, opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Nou, dat is waar het over gaat. Onze dienst aan hem, onze onderdanigheid, onze gehoorzaamheid aan hem, waardoor wij van kinderen Gods op zouden groeien tot erfgenamen, tot zonen namelijk. En daar gaat het om. En na 2 vers 14 schreef de apostel in vers 15, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. En in na 3 vers 7 schreef hij, dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat ge ernstelijk bevestigt, zodat je maar weer ziet dat het echt over hetzelfde gaat. En Paulus heeft ook dezelfde reactie erop. Hij zegt, dit is de boodschap, dit moet er gepredikt worden. Kijk, dat een mens wedergeboren zou worden door geloof in de Heer Jezus Christus, normaal gesproken zou men dat in de gemeentelijke bijeenkomst niet prediken uiteraard. Dat weet iedereen, dat kent men, dat heeft men aanvaard, enzovoorts. En dan? Dan krijg je het vervolg. Namelijk dat wij die kinderen God zijn, ijverig zouden zijn in goede werken, opdat wij daarvoor vergelding der erfenis zouden ontvangen. Dat is het nou eenmaal. En we zouden elkaar dit niet opleggen, we zouden elkaar daarin bemoedigen, elkaar dit voorhouden, dat onze levens niet van onszelf zijn en dat het er niet om gaat wat wij er hiervan terechtbrengen. Het gaat erom of onze harten openstaan voor het woord Gods, het woord van Christus en daarmee voor de Heilige Geest en of wij onze levens dus beschikbaar willen stellen aan hem, omdat we hem zouden dienen. Ook bij al die zaken die helemaal geen geestelijke waarde hebben, maar die gewoon ervoor zijn op, en die wij zouden doen, opdat we daarin onze trouw en inzet voor de Heer zouden bewijzen en demonstreren. En als we die niet hebben, opdat we zouden leren trouw te zijn. Dat kan gewoon het werk voor je baas zijn, hoor. Je moet toch ergens leren om trouw te zijn? Bij voorkeur dan in iets wat er niet al te zeer op aankomt. En daarna, bij gebleken geschiktheid, maar dat staat in de brief aan Timotheus. Daarna, bij gebleken geschiktheid, dan krijg je op het vader de verantwoordelijkheid. Ook van de Heer. Ja, zo gaat dat. Maar als je in het kleine, in het zogenaamd onbelangrijke, en in aardse dingen niet trouw bent, is de kans groot, ik zeg het maar met een slag om de arm, maar ik weet het wel zeker, dan ben je ook niet trouw in de geestelijke dingen. Ik geloof niet de mensen die zeggen, ja, maar ik heb hier het werk wat ik doe, dat slaat nergens op en daarmee dien ik de Heer niet. Dan denk ik, nou, dan ken je Bijbel niet. Ja, daar begint het al mee. Want ik wil zo graag wat voor de Heer betekenen, enzovoorts. Nou ja, doe dan je werk goed. Wat voor werk het ook is, maak daar een erezaak van. Dat meen ik serieus, hoor. Ja, ja, zo heb ik het zelf ook altijd beschouwd. Ja, vroeger, ik heb ook gewoon in de fabriek gestaan, gewerkt in de tijd. Precies hetzelfde. Je doet het met inzet of niet. Je doet het met aardigheid, je maakt er wat van. Of het leuk is, het wordt pas leuk als je het met inzet doet. Eerder nooit. Dus daar begint het toch altijd mee. En als je trouw bent en beseft dat je een kind van God bent en feitelijk de Heer dient in alles wat je doet, als je daar trouw in bent, geeft de Heer je heus wel eens een keer iets wat leuker is. Wat misschien dan toch wat meer in overeenstemming is met wat je graag zou willen enzovoorts. En dat is mij ook overkomen. Dus daarom zeg ik het met overtuiging. Ik geloof dat het voor iedereen zo geldt. Er is bij God geen aanneming des persoons. Zie. Dus inzet. Want wij dienen de Heer. Nou goed, sla ik nog een bladzijde om, dan ben ik in Hebreeën 1. Daar komen we bij hetzelfde thema terecht, maar nu via de directe route, want net was allemaal omweg. Die directe route loopt namelijk via de Heer Jezus Christus, toch? En daar gaat het hier over, want over de Heer wordt hier geleerd dat God die Zoon gesteld heeft, dus hoofdstuk 1, vers 1 en 2, dat God die Zoon gesteld heeft tot erfgenaam van Tapanta. Het heelal. Alles. Alle dingen. Het heelal. Schepping. Als zodanig. God heeft hem gesteld tot erfgenaam van alle dingen. En daarna vers 4. Zo voltreffelijker geworden dan de engelen. Zie je, boven de engelen. En hij zal dus de engelen oordelen. Hij staat boven de engelen. Zo voltreffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Veel te gemakkelijk denken wij altijd maar hij was toch de Zoon van God. Hij had die naam en hij had die positie. En nou ja, dat hij op aarde rondliep, dat was een soort vermomming. Maar in werkelijkheid was hij degene, nou ja, God zelf zal ik maar zeggen. Ik moet u zeggen, het is niet Bijbels. Het is echt niet Bijbels. En dan begrijp je dit soort versen ook niet. Het gaat er juist om dat hij gesteld is tot Zoon van God. In zijn opstanding, dat staat trouwens ook in dit hoofdstuk. Maar vooruit, ga ik me verder niet op in. Maar bovendien ook dat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Het was namelijk het loon op zijn loopbaan. En de gedachte is dat het daarbij gaat niet zozeer over de Heer Jezus, namelijk God. Maar dat het gaat over de Heer Jezus, namelijk de mens. Het resultaat van zijn loopbaan die hij op aarde gelopen heeft. Hebreeën 12 durf ik niet meer aan te halen, want dat hebben we vorige keer al gedaan. Maar daar staat dat ook. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, met passie, wat heet passie? Met leidzaamheid, zeker. Met passie en met volledige inzet. En passie in de diepste en ook meest negatieve toepassing van de term. Zijn loopbaan gelopen heeft, zelfs tot in de dood. Maar daarom ook, maar dat was Filippenzen, heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En hier staat, hij heeft een naam geërfd, een treffelijker naam, uitnemende naam geërfd, boven de engelen. Dat was het loon op zijn arbeid dat hij op aarde verricht heeft. Zie? En wij zijn navolgers van Christus en de gedachte is dus dat wij in zijn erfenis zouden delen en inderdaad tot zoon zouden gesteld worden, vers 1 en 2 dan, en inderdaad een naam zouden ontvangen boven de engelen, een positie boven de engelen, en dat hebben we eerder al gelezen natuurlijk. En zelfs in onze dagen is dat zo. Dat is vers 14, laatste vers van dit hoofdstuk. Over de engelen staat namelijk, zijn zij niet allen gedienstige geesten. Dat wil zeggen dienstbare geesten. Geesten die dienaren zijn. Zij dienen, ze heersen niet, zij dienen. Ze zijn gedienstige geesten die tot dienst, niet tot heerschappij, tot dienst uitgezonden worden onder degene wil die de zaligheid beërven zullen. En daar zijn we weer, hè? Letterlijk, daar zijn wij weer. Want wie zouden de zaligheid beërven? U en ik. En de engelen worden uitgezonden, niet in onze opdracht, maar wel opdat ze ons zouden dienen. Wij commanderen ze niet, zeg ik altijd, ze staan niet onder ons gezag. Nu niet, nog niet in ieder geval, maar ze staan onder het gezag van de Heer Jezus Christus, die immers boven de engelen gesteld is zoals hier staat. En hij zendt zijn engelen uit opdat die engelen ons zouden dienen. Hoe ze dat doen, dat weet ik niet, maar daar komen wij nog wel een keer achter. Om de eenvoudige reden dat wij hetzelfde zullen doen in de toekomst. Als hemelse wezens zullen dienen degenen die op aarde zijn. En dat in dienst van de Heer. Als u begrijpt wat ik bedoel, op een hoger niveau. Nou goed, maar daarover hebben we het weer een volgende keer, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen, dat niet alleen, maar dat we u mogen dienen. We mogen beseffen dat u ons bekwaam gemaakt hebt om uw dienaren te zijn, niet onder het oude verbond of in een oude schepping als zodanig, maar zelfs onder uw nieuwe verbond en als wedergeboren mens, als behorend tot een nieuwe mensheid en als leden van een nieuwe schepping. Wij danken u dat we u kunnen dienen, omdat we uw eigendom geworden zijn. Omdat u ons gekocht en betaald, maar ook getrokken hebt uit een duistere wereld en uit de macht der duisternis. En ons geplaatst hebt in het licht en ons bekwaam hebt gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wij danken u dat we onder alle omstandigheden ons bewust mogen zijn dat wij kinderen God zijn. En bekwaam gemaakt zijn om u te dienen en vervolgens ook van u zouden verwachten het loon wat u belooft aan de arbeider. Wij danken u dan dat wij dienstknechten zijn van dat nieuwe verbond. En ons uw eigendom mogen weten in de zekerheid dat u ons recht zult voortbrengen. Dat wij dat niet hoeven te zoeken hier op aarde of te zoeken naar eer en status, maar in tegendeel als uw dienstknechten en kinderen door het leven mogen gaan. Omdat we weten dat we eenmaal tot zonen gesteld zullen worden samen met onze heiland zelf. Wij danken u dat wij uit die genade mogen leven. Ons bewust mogen zijn van die geest die u ons hebt gegeven, die het onderpand is van deze komende erfenis. Dat we mogen weten dat al uw beloften ja en amen zijn in Christus, door wie wij geroepen zijn tot deze hemelse roeping. Wij danken u dan voor deze avond, Vader, en vragen u, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen, met uw kracht en met uw woord en met uw geest, opdat uw goede werk aan ons begonnen ook voleindigd mag worden, tot op de dag van Christus. Amen.